De gemeente van deze tijd. De gelijkenis van de wijngaard is niet alleen toepasselijk op het Joodse volk, maar bevat ook een les voor ons. De gemeente in deze generatie heeft van God grote voorrechten en zegeningen ontvangen, en hij verwacht een reactie die daaraan evenredig is. Wij zijn met een hoge losprijs vrijgekocht. Alleen aan de hand van de grootte van deze losprijs kunnen wij ons de resultaten indenken op deze aarde die bevochtigd is door het bloed en de tranen van Gods Zoon, moeten de kostbare vruchten van het paradijs worden voortgebracht. In het leven van Gods kinderen moeten de waarheden van zijn woord en de heerlijkheid en uitnemendheid daarvan openbaar worden. Christus wil door zijn volk zijn karakter en de aard van zijn koninkrijk openbaren. Satan probeert Gods werk tegen te gaan en hij dringt er steeds bij mensen op aan zijn beginselen te aanvaarden. Hij doet het voorkomen alsof Gods uitverkoren volk misleid is. Hij is een aanklager der broederen en zijn macht wordt gebruikt tegen hen die het goede doen. De Heer wil door zijn volk Satans aanklachten weerleggen door de resultaten aan te tonen van gehoorzaamheid en goede beginselen. Deze beginselen moeten tot uitdrukking komen in de individuele christen, in het gezin, de gemeente en in elke instelling opgericht tot de dienst van God. Deze moeten allemaal zinnenbeelden zijn van wat voor de wereld gedaan kan worden. Het moeten zinnenbeelden zijn van de reddende macht van de waarheden van het evangelie. Het zijn allemaal middelen om Gods grote doel voor het mensdom te vervullen. De Joodse leiders zagen met trots naar hun prachtige tempel en de indrukwekkende vormen van hun godsdienst, maar gerechtigheid, barmhartigheid en liefde voor God ontbraken. De heerlijkheid van de tempel en de pracht van haar dienst waren voor God geen aanbeveling, want het enige wat waarde voor hem heeft, boden zij hem niet aan. Zij brachten hem niet het offer van een verslagen en gebroken geest. Wanneer de grote beginselen van Gods koninkrijk uit het oog worden verloren, worden ceremoniële vormen talrijk en buitensporig. Wanneer de opbouw van het karakter wordt nagelaten, wanneer het versieren van de ziel ontbreekt, als de eenvoud van de godsdienst wordt gemist, eisen trots en liefde voor vertoon prachtige kerkgebouwen, prachtige versieringen en indrukwekkende diensten. God wordt door dit alles niet geëerd. Een populaire godsdienst die bestaat uit vormendienst, het doen alsof en vertoon, wordt door hem niet aanvaard. Deze diensten roepen geen instemming op bij de hemelse boodschappers. De gemeente is heel kostbaar in Gods oog. Hij stelt haar op prijs, niet op grond van haar uiterlijke pluspunten, maar om haar oprechte vroomheid die haar onderscheidt van de wereld. Hij schat haar naar de mate waarin de leden groeien in het kennen van Christus en naar de mate van haar vooruitgang in geestelijk leven. Christus hongert ernaar uit de wijngaard de vruchten van heiligheid en onzelfzuchtigheid te ontvangen. Hij ziet uit naar de beginselen van liefde en goedheid. Alle schoonheid van de kunst is niet te vergelijken met de innerlijke schoonheid en het karakter van hen die vertegenwoordigers van Christus zijn. De atmosfeer van genade die de gelovige omgeeft, de Heilige Geest die aan het verstand en hart werkt, maakt hem een reuk ten leven en stelt God in staat zijn werk te zegenen. Een gemeente kan de armste in het land zijn. Misschien moet zij het stellen zonder de aantrekkingskracht van uiterlijk vertoon. Maar wanneer de leden de beginselen van Christus karakter bezitten, zal zijn blijdschap in hun harten leven. Engelen zullen zich met hen verenigen in de erediensten. De lof en dank uit dankbare harten zal als een lieflijke reuk tot God opstijgen. De Heer wil dat wij over zijn goedheid spreken en zijn macht verhalen. Hij wordt geëerd door het uiten van lof en dank. Hij zegt: wie lof offert, eert mij, Psalm 50, vers 23. Toen het volk Israël door de woestijn reisde, prees het God in heilige liederen. De geboden en de beloften van de Heere werden op muziek gezet en onderweg werden ze door de pelgrims gezongen. En als zij in Kanaan voor hun heilige feesten bijeenkwamen, werden Gods wondere daden vermeld en dankbare lof werd zijn naam toegebracht. God wenste dat het hele leven van zijn volk een leven van lof zou zijn. Op deze wijze zou zijn weg op aarde bekendgemaakt worden en zijn heil onder de volken worden genoemd. Psalm 67, vers 2. Dit moet ook nu het geval zijn. De volken op aarde aanbidden valse goden. Zij moeten van hun valse aanbidding worden afgebracht. Niet door het veroordelen van hun afgoden, maar door het zien op iets beters. Gods goedheid moet bekendgemaakt worden. Gij zijt mijn getuige, zegt de Heeren, dat ik God ben. Jesaja 43, vers 12. De Heer wil dat wij het goede verlossingsplan op prijs zullen stellen. Dat wij onze grote voorrecht beseffen als kinderen van God en dankbaar en gehoorzaam in zijn oog wandelen. Hij wil dat wij hem dienen in een nieuw leven, dat wij elke dag blij zijn. Hij wil dat in ons hart dank opwelt, omdat onze namen geschreven staan in het boek des levens van het Lam, omdat wij al onze zorgen werpen op hem die voor ons zorgt. Hij zegt dat wij ons moeten verblijden, omdat wij het erfdeel van de Heer zijn, omdat de gerechtigheid van Christus het witte kleed van de Heilige is, omdat wij de gezegende hoop op de spoedige komst van onze Heiland bezitten. God te prijzen uit de volheid en oprechtheid van ons hart is evenzeer de plicht als het gebed. Wij moeten aan de wereld en aan heel de hemel laten zien dat wij Gods wonderen liefde voor de gevallen mensheid op prijs stellen en dat wij meer en grotere zegeningen verwachten uit zijn oneindige volheid. Wij moeten veel meer dan nu het geval is, spreken over de kostbare momenten uit onze ervaring. Na een bijzondere uitstorting van de Heilige Geest moet onze blijdschap en beschiktheid voor zijn dienst ten zeerste toenemen door de verhalen van zijn goedheid en zijn wonderdaden voor zijn kinderen. Deze ervaringen drijven Satans macht terug. Ze bannen de geest van morren en klagen uit en de verleider verliest terrein. Ze vormen die kenmerken van het karakter die de aardbewoners geschikt maken voor de hemelse woningen. Een dergelijke getuigenis zal zijn invloed doen gelden op anderen. Er is geen beter middel om zielen voor Christus te winnen. Wij moeten God loven door een tastbare dienst, door alles te doen wat in onze macht ligt om de eer van zijn naam te bevorderen. God geeft ons zijn gaven, zodat wij op onze beurt kunnen geven en zo zijn karakter aan de wereld bekend kunnen maken. Onder het Joodse stelsel vormden gaven en offerdiensten een belangrijk deel van Gods eredienst. De Israëlieten hadden geleerd een tiende deel van hun inkomsten te wijden aan de dienst van het heiligdom. Daarnaast moesten zij zondeoffers, vrijwillige gaven en dankoffers brengen. Deze vormden de middelen om de evangeliedienst voor die tijd in stand te houden. God verwacht van ons niet minder dan hij vroeger van zijn volk heeft verwacht. Het grote werk om mensen te redden moet voorwaarts gaan. Door de tiende, gaven en offeranden heeft hij een voorziening voor dit werk getroffen. Zo is het ook zijn bedoeling dat het evangeliewerk ondersteund zal worden. Hij maakt aanspraak op de tienden als zijn eigendom. Deze moeten altijd als heilig beschouwd worden en in zijn schathuis worden gebracht voor zijn werk. Hij vraagt ook om onze vrijwillige gaven en dankoffers. Dit alles moet gewijd worden aan het zenden van het evangelie aan de verste einde van de aarde. Het dienen van God houdt persoonlijk werk in. Wij moeten door persoonlijke inspanningen met hem samenwerken voor de redding van de wereld. De opdracht van Christus gaat heen in de gehele wereld. Verkondig het evangelie aan de ganse schepping, Markus 16, vers 15, werd gesproken tot elk van zijn volgelingen. Alle die deel hebben aan het leven van Christus zijn aangesteld om te werken voor de zaligheid van hun medemensen. Hun harten zullen eensgezind kloppen met het hart van Christus. Hetzelfde verlangen naar zielen dat in hem leefde, zal aan hen openbaar worden. Niet iedereen kon dezelfde plaats in het werk innemen, maar er is plaats en werk voor iedereen. In vroegere tijden zijn Abraham, Isaac, Jacob, Mozes met zijn zachtmoedigheid en wijsheid en Joshua met zijn verschillende bekwaamheden door God in dienst genomen. De muziek van Mirjam, de moed en godsvrucht van Deborah, de liefde van Rut, de gehoorzaamheid en trouw van Samuel, de gestrenge trouw van Elia, deze waren allemaal nodig. Zo moeten nu allen op wie Gods zegen is uitgestort, antwoord geven door daadwerkelijk dienen. Elke gave moet gebruikt worden tot de bevordering van zijn koninkrijk en tot eer van hem. Alle die Christus als een persoonlijke heiland aannemen, moeten de waarheid van het evangelie en zijn reddende kracht in het leven tonen. God eist niets zonder voorzieningen te treffen om het te kunnen vervullen. Door de genade van Christus kunnen wij alles volbrengen wat God eist. Alle schatten van de hemel moeten door Gods volk worden geopenbaard. Hierin is mijn Vader verheerlijkt, zei Christus, dat gij veel vrucht draagt, en gij zult mijn discipelen zijn, Johannes 15, vers 8. God eist de hele wereld op als zijn wijngaard. Hoewel deze nu in handen is van de bedrieger, behoort de aarde toch God toe, zowel door de schepping als door de verlossing. Het offer van Christus is voor deze wereld gebracht. Want al zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, Johannes 3, vers 16. Door die ene gaven worden alle andere gaven aan de mens geschonken. Elke dag ontvangt de wereld Gods zegeningen. Elke regendruppel, elke zonnestraal op het ondankbaar mensdom, elke vrucht en ieder blad getuigt van Gods verdraagzaamheid en grote liefde. Wat krijgt de grote gever terug? Hoe behandelen mensen de aanspraken van God? Aan wie wijt de massa van het mensdom de dienst van hun leven? Zij dienen de mammon. Rijkdom, positie, genot in de wereld, dit alles is hun doel. Rijkdom wordt verkregen door diefstal, niet alleen van mensen, maar ook van God. Mensen gebruiken zijn gaven om hun zelfzucht te bevredigen. Alles waarop ze beslag kunnen leggen, wordt dienstbaar gemaakt aan hun hebzucht en hun liefde voor zelfzuchtig genot. De zonden van de hedendaagse wereld is de zonde waardoor Israël ondergegaan is. Ondankbaarheid jegens God, het veronachtzamen van gelegenheden en zegeningen, het zelfzuchtig besteden van Gods gaven, al deze dingen waren samengevat in de zonde die Gods toorn over Israël bracht. Ze brengen ook nu hun ondergang over de wereld. De tranen die Christus op de olijfberg stortte, terwijl hij uitzag over de uitverkoren stad, gold niet alleen voor Jeruzalem. In het lot van Jeruzalem zag hij de verwoesting van de wereld. Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot u vrede dient, maar thans is het verborgen voor uw ogen, Lucas 19, vers 42. Op deze dag, zei Christus, de dag nadert zijn einde. De periode van genade en voorrechten is haast voorbij. De wolken van wraak naderen. Wie Gods genade hebben verworpen, zullen heel spoedig betrokken zijn in een snelle en onafwendbare ondergang. Toch slaapt de wereld. De mensen kennen niet de tijd van hun bezoeking. Waar is de gemeente in deze crisis? Beantwoorden de leden aan Gods eisen? Voldoen ze aan zijn opdracht en houden ze zijn karakter voor aan de wereld? Dringen zij er bij mensen op aan aandacht te schenken aan de genadige waarschuwingsboodschap? Mensen verkeren in gevaar, tallozen gaan ten onder. Hoe weinig echter van hen die zeggen dat zij volgelingen van Christus zijn, voelen een last voor deze mensen. De bestemming van de wereld ligt in een weegschaal, maar nauwelijks brengt zelfs dit degenen die beweren dat zij het meest verstrekkende waarheid ooit aan stervelingen gegeven ter harte nemen, in beweging. Er is een gebrek aan liefde die Christus ertoe bracht zijn hemelste huis te verlaten en de menselijke natuur aan te nemen, zodat zijn mens zijn de mensen kon aanraken en zij tot God getrokken zouden kunnen worden. Er is een verdoving, een verlamming onder Gods volk, die hen ervan weerhoudt de plicht van deze tijd te verstaan. Toen de Israëlieten Kanaan binnentrokken, voldeden zij niet aan Gods plan om bezit te nemen van het hele land. Na een gedeeltelijke overwinning vestigden zij zich om te genieten van de vrucht van hun overwinning. In hun ongeloof en gemakzucht verzamelden zij zich in gedeeltes die reeds veroverd waren, in plaats van verder te trekken en om nieuw terrein te veroveren. Op deze wijze begonnen zij God te verlaten. Omdat zij faalden zijn plannen uit te voeren, maakten zij het God onmogelijk zijn beloften om hen te zegenen waar te maken. Doet de gemeente in deze tijd niet hetzelfde? Terwijl heel de wereld om ons heen behoefte heeft aan het evangelie, verzamelen veel zogenaamde christenen zich daar waar zij van de voorrechten van het evangelie kunnen genieten. Ze voelen niet de noodzaak om nieuwe gebieden te betreden en de boodschap van zaligheid in andere streken te brengen. Zij weigeren gehoor te geven aan de opdracht van Christus. Gaat heen in de gehele wereld en predik het evangelie aan alle schepselen. Zijn zij minder schuldig dan het Joodse volk was? Degenen die zeggen dat zij volgelingen van Christus zijn, staan terecht voor het hemelse universum. Hun gebrek aan ijver en de zwakheid bij hun pogingen in het dienen van God kenmerken hen als ontrouw. Als wat zij doen het beste zou zijn geweest dat zij konden doen, zou geen veroordeling op hun rusten. Maar als hun hart bij hun werk zou zijn, zouden zij veel meer kunnen doen. Zij weten, evenals de wereld dat weet, dat zij in grote mate de geest van zelfverloochening en het dragen van het kruis hebben verloren. Er zijn velen, achter wiens naam in de hemelse boeken staat geschreven, geen producenten, maar consumenten. Door velen die de naam van Christus dragen, wordt zijn heerlijkheid verduisterd, zijn schoonheid versluierd en zijn eer onthouden. Velen staan genoteerd in de boeken van de gemeente, hoewel ze zich niet door Christus laten leiden. Zij slaan geen acht op zijn onderricht en doen zijn werk niet. Daarom staan zij onder de leiding van de vijand. Zij doen niet bewust goed, daarom doen zij een onberekend kwaad. Omdat hun invloed geen reuk des levens ten leven is, is deze een reuk des doods ten dode. De Heere zegt, zou ik hierover geen bezoeking doen? Jeremia 5, vers 9. Omdat het volk Israël faalde om Gods doel te vervullen, werd het terzijde geschoven en ging Gods oproep naar andere volken. Als zij eveneens ontrouw blijken, zullen zij dan niet op gelijke wijze worden verworpen? In de gelijkenis van de wijngaard noemde Christus de pachter schuldig. Ze hadden geweigerd aan de Heer de vrucht van zijn land te geven. Bij het Joodse volk waren het de priesters en de leraars die door het volk te misleiden God beroofd hadden van de dienst waarop hij aanspraak maakte. Ze hadden het volk afgekeerd van Christus. Gods wet werd ontdaan van menselijke overleveringen door Christus voorgehouden als de grote maatstaf van gehoorzaamheid. Dit wekte de vijandschap van de rabbies. Ze hadden de leer van mensen boven Gods woord geplaatst en de aandacht van het volk afgetrokken van zijn geboden. Zij wilden hun door mensen gemaakte geboden niet prijsgeven en de eisen van Gods woord gehoorzamen. Zij wilden niet ter wille van de waarheid de trots van hun kennis en de lof van mensen opofferen. Toen Christus kwam en aan het volk Gods eisen voorhield, loochenden de priesters en de oudsten zijn voorrecht om tussen hen en het volk te staan. Zij wilden zijn bestraffingen en waarschuwingen niet aanvaarden en deden hun best het volk tegen hem op te zetten en zijn ondergang te bewerkstelligen. Ze waren aansprakelijk voor de verwerping van Christus met de gevolgen die daaruit voortvloeiden. De zonde en de ondergang van de natie waren te wijten aan de godsdienstige leiders. Zijn in onze tijd niet dezelfde invloeden aan het werk? Volgen niet velen van de pachters van de wijngaard des Heren de voetstappen van de Joodse leiders? Doen niet veel godsdienstleraars hun best de mensen af te houden van de duidelijke eisen van Gods woord? In plaats van hen op te voeden tot gehoorzaamheid aan Gods wet, leiden zij hen op voor de ondergang. Van tal van kansels in de kerken worden de mensen geleerd dat Gods wet niet voor hen van toepassing is. Menselijke overleveringen, instellingen en gebruiken worden voorop geplaatst. Trots en zelfvoldoening als gevolg van Gods gaven worden gekoesterd, terwijl Gods aanspraken worden ontkend. De mensen beseffen niet wat zij doen als zij Gods wet opzij schuiven. Gods wet is de afdruk van zijn karakter. Hierin zijn de beginselen van zijn koninkrijk samengevat. Wie weigert deze beginselen te aanvaarden, plaatst zich buiten de weg waarlangs Gods zegeningen komen. De heerlijke mogelijkheden die Israël had, konden slechts werkelijkheid worden door gehoorzaamheid aan Gods geboden. Dezelfde verheffing van het karakter, dezelfde volheid van zegeningen naar geest, ziel en lichaam, zegeningen thuis en op het land, zowel voor dit leven als voor de eeuwigheid, zijn slechts mogelijk als wij gehoorzamen. Zowel in de natuurlijke als in de geestelijke wereld is gehoorzaamheid aan Gods wetten de voorwaarde voor het dragen van vrucht. Wanneer mensen leren dat zij Gods geboden kunnen veronachtzamen, verhinderen zij het volk vrucht te dragen tot zijn eer. Zij zijn schuldig aan het feit dat zij de Heere de vruchten van zijn wijngaard onthouden. Gods boodschappers komen tot ons op bevel van de Meester. Evenals Christus komen zij gehoorzaamheid eisen aan Gods woord. Zij houden zijn aanspraken op de vruchten van de wijngaard, de vruchten van liefde, nederigheid en zelfopofferende dienst voor. Worden niet, evenals de Joodse leiders, veel pachters van de wijngaard tot toom gewekt? Gebruiken deze leraars niet al hun invloed om de aanspraken van Gods wet die aan mensen wordt voorgehouden te verwerpen? God noemt deze leraars ontrouwe slaven. Gods woorden aan het oude Israël hebben een ernstige waarschuwing voor de gemeente en haar leiders in deze tijd. Van Israël had de Heer gezegd, al schrijf ik hun 10.000-voudig mijn wetten voor, toch worden deze geacht als die van een vreemde. En tot de priester en de leraar zegt hij, mijn volk gaat ten gronde door het gebrek aan kennis. Omdat gij de kennis verworpen hebt, verwerp ik u, dat gij geen priester meer voor mij zult zijn. Daar gij de wet van uw God vergeten hebt, zal ik ook uw zonen vergeten, Hosea 8 vers 12 en 4 vers 6. Zal een Gods waarschuwing zonder meer voorbij worden gegaan? Zullen de kansen om te dienen niet worden benut? Zal de spot van de wereld, de trots van het verstand en het instemmen met menselijke gebruiken en tradities, volgelingen van Christus ervan weerhouden hem te dienen? Zullen zij Gods woord verwerpen zoals de Joodse leiders Christus hebben verworpen? De resultaten van Israëls zonde staan ons voor ogen. Zal de gemeente van nu deze waarschuwingen ter harte nemen? Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, en gij als een wilde loot daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortels van de olijf deel hebt gekregen, beroem u dan niet tegen de takken. Zij zijn om hun ongeloof weggebroken, en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees, want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, hij zal ook u niet sparen. Romeinen 11, vers 17 tot en met 21. Noot, dit hoofdstuk is gebaseerd op Matteüs 21, vers 33 tot en met 44.